Welkom bij Anesthesie Praatjes. Ik ben Koen en in deze podcast spreek ik mensen die je alles willen vertellen over ons prachtige specialisme. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar Anesthesie Praatjes. Vandaag ben ik te gast bij Mark Snoek en Chuya Yang. En Mark en Chuya die zijn allebei anesthesioloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. En zijn met z'n tweeën het Maligne Hypotomie Expertisecentrum, waar we het dan ook vandaag over gaan hebben. Welkom allebei.
Dankjewel.
Goedemorgen.
Leuk dat ik de gast hier mag zijn. En dat we het gaan hebben over een onderwerp wat je niet vaak ziet. Gelukkig als anesthesioloog, wat wel grote consequenties kan hebben. Ja. Laten we beginnen met, waarom hebben jullie ooit zelf voor de anesthesiologie gekozen? Waarom dit vak voor jullie?
Dat is toch alweer een tijdje geleden. Ja. Ik ben in 1992 de opleiding begonnen. En eigenlijk, omdat ik mensen wilde helpen. Dat klinkt natuurlijk vrij algemeen. Maar ook vooral vanuit een technische inslag. Ik ben altijd erg beta geweest. En dus daarom leek me de anesthesie het beste vak. En dat bleek ook wel tijdens de co-schappen. Dus toen heb ik voor de anesthesie gekozen en heb ik nooit spijt van gehad.
Ja, dus eigenlijk de mix tussen techniek en geneeskunde.
Ja, dat is, en toch heel dicht bij mensen. Kort, maar wel heel dicht bij mensen. Ja. Met een technische achtergrond.
Het geldt ook voor jou, Chuya.
Nou, eigenlijk is dat ook mijn hetzelfde verhaal.
Ja.
Ik heb tijdens de co-schappen ook erg bewust gekeken van welke combinatie van het vak gecombineerd kan worden met de kennis en ook met je handen werken. En dat is eigenlijk bij de anesthesie terechtgekomen.
Leuk, ja. En Mark, jij bent uiteindelijk dan het Maligne Hypotomie Expertisecentrum begonnen.
Ja.
Dat is zo natuurlijk gegroeid of dat was al vanaf het begin een beetje een interesse van jou?
Nee, dat was eigenlijk toeval. Tijdens de opleiding stond ik op een OK en daar hing een papiertje aan de muur. Dat was het MH-protocol. En ik stond toen, ik werd gesuperviseerd door Mathieu Gielen. En dat was eigenlijk de MH-expert vanaf 85, 86 in Nijmegen. Want toen is het allemaal begonnen. En dus toen op een gegeven moment heb ik gezegd, goh, dat is mooi. En ik had nog wat tijd over. En ik had zin om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dus zodoende ben ik daar ingerold en daarmee begonnen. Het was in het Radboud Ziekenhuis was de werkgroep Maligne Hypotomie toen eigenlijk een beetje ter ziele. En die hebben we weer gerevivald onder leiding van de hoogleraar kindergeneeskunde.
Okay.
Rob Sengers is het begonnen. Dus het is heel multidisciplinair met de neurologen, de kinderartsen, anesthesiologen en de eigenlijk celbiologen. Is dat al die jaren van mijn opleiding is dat zo doorgegaan. En uiteindelijk heb ik er zoveel mogelijkheden in gezien dat ik ook promotieonderzoek daar ben gestart. En dat is uiteindelijk in 2004 ben ik daarop gepromoveerd. Ja,
ja, heel mooi. Ja. En Chuya, jij bent er een beetje ingerold dan door Mark. Jij kwam hier terecht in het Canisius en Mark zocht een bondgenoot, stel ik me dan zo voor.
Nou, zij hebben altijd wel mensen gezocht, wat ik heb begrepen, voor de maligne hypotermie, om ook de groep niet zo kwetsbaar te laten zijn. En ik ben met Canisius ziekenhuis begonnen. En na een jaar zocht ik ook meer verdieping in het vak. En dat heb ik met Mark ook al meegekeken. En ja, iedereen kent Mark al langer van de opleiding, maligne hypotermie.
Ja.
En dat zijn enthousiasme, zijn kennis, dat hebben mij ook gedreven om het verder te verdiepen in de maligne hypotermie.
Mooi. Dus nu een mooi koppel om dat expertisecentrum verder voor te zetten dan.
Nou, ik moet het leren van Mark. Die heeft al meer dan 30 jaar ervaring. En dat moet ik in een paar jaar van hem gaan proppen, zeg ik altijd.
Nou, dat gaat vast goed komen, Julian.
Ja. Je hebt talent, dus dat gaat zeker lukken.
Ja, kijk, mooi. Mooi compliment. Ja, normaal gesproken begin ik altijd de podcast met de vraag of jullie ook een casus hebben om een beetje het thema te illustreren. Kunnen jullie een casus hebben?
Nou, ja, kan ik wel iets over vertellen. Want het is natuurlijk uitermate zeldzaam. Hè. Ik heb wel eens geprobeerd te achterhalen in Nederland wat het voorkomen van maligne hypotermie is. Nou ja, als je dan enquêtes doet, landelijk, dan kom je op zo'n beetje 1 op de 100.000, 1 op de 150.000 anesthesieën. Ga je dan kijken naar algehele anesthesie, ga je kijken naar triggeranesthesie, dus waarbij gebruik gemaakt wordt van de uitlokkende medicijnen. En dat zijn dampvormige anesthetica of succinylcholine. Dan kom je zo'n beetje op 1 op 60.000.
Mm-hmm.
Dus het blijft uitermate zeldzaam. Ik denk dat 1 op de 20 anesthesiologen in Nederland er ooit één zal hebben.
Mm-hmm.
En als je in een groot ziekenhuis werkt, zoals eigenlijk het onze is, met 17 anesthesisten nu, dan heb ik in mijn periode hier in het ziekenhuis, ik werk nu 27 jaar in het CWZ, hebben we er al 2 gehad. Ja. Nou zijn wij natuurlijk wel bevooroordeeld dat we het snel herkennen. Maar de laatste, dat was een meisje 5 jaar geleden, tijdens een tonsillectomie. Onbegrepen tachycardie. Niet lekker gaan. Had geen succinylcholine gehad. Alleen met 7-fluoraan. En dat meisje, dat kreeg wat koorts. Het is natuurlijk een korte ingreep hier in de periferie. Maar postoperatief deed het ook niet lekker. Bleef tachycard. Af en toe zelfs een extra systolie. De temperatuur steeg weliswaar niet zo heel hoog. Ik meen bijna 39, maar 38,5, 39. Dus peroperatief eigenlijk toen de operatie klaar was. Ja, moeten we nou dantrolen geven of niet? We hebben eens even goed gekeken op de recovery. En daar normaliseerde het beeld een beetje. En toen zijn we toch, hebben we onderzoek gedaan. Hebben CK geprikt. We hebben er in huis gehouden. En toen de eerste CK terugkwam, dat was al richting 10.000. Toen hebben we het protocol natuurlijk wel gevolgd. In die zin dat we toen de nieren zijn gaan beschermen met hyperhidratie. En uiteindelijk bleek bij dat meisje een genetische mutatie aangetoond te kunnen worden. Die echt duidt op maligne hepatemia.
Ja. Ja.
Dus het klinisch beeld was niet daverend. Wat we tegenwoordig vaak zien. Hè, maar toch alles. De 3-4 collega's die er peroperatief bij zijn geweest. Zeiden allemaal zo van ja, hier klopt iets niet.
Hmm. Toch de klinische blik en het onderbuikgevoel. Wat
ja.
Toch,
ja en net allemaal te veel variatie of te veel afwijking van het normale om te zeggen van nou, het zal misschien iets onderliggend zijn. Ja. Maar nee, al 3-4 zijn we onafhankelijk van elkaar. Dit klopt niet.
Nee, precies.
Ja,
ja. Ja Margie, je zei net al, hè, de kaas gaat over een kind van 5 jaar. Toen ik zelf een beetje in de cijfers dook, hè, toen vond ik het ook, hè, 1 op de 60.000 narcoses kan wellicht hypotermie, hè, ongeveer qua incidentie hebben. Maar ik zag dat er bij kinderen meer zou zijn.
Ja, dat klopt. We zien het vaker bij kinderen. Dus het is niet zo dat de incidentie bij kinderen hoger is. Maar kinderen krijgen natuurlijk vaker algehele anesthesie.
Ja.
Bij kinderen wordt vaker uitlokkende medicatie gebruikt. Dus dat maakt dat het bij kinderen vaker voorkomt. Het komt ook bij jongetjes vaker voor dan bij meisjes. Maar dat komt omdat jongetjes vaker onder anesthesie gaan. Die bijvoorbeeld met liesbreukjes, testes, operatietjes. Maar ook ze zijn gewoon meer prone om aan een gebroken armpje of wat dan ook onder de
kop. Ja, ja.
Dat zou onvoorzichtiger zijn.
Precies. Dus het is niet per se geslacht gerelateerd. Nee. Maar eerder gewoon een bias dat je jongetjes meer operaties krijgen tot de bocht genomen dan meisjes.
Ja, klopt. Ja. Klopt,
okay.
Klopt. En het is een aandoening van spieren, het skeletspierstelsel. En dat is bij kinderen, bij jonge mensen relatief natuurlijk meer ontwikkeld dan bij oudere mensen. Dus daarom is die piek bij kinderen en bij adolescenten ook hoger dan bij oudere mensen. We zien heel weinig echt duidelijke klinische MH-beelden bij oudere mensen.
Oké. Okay.
En dat is dus niet omdat er iets is wat ze beschermt. Ja, misschien ook wel, maar dat weten we nog niet. Maar dat is vooral, doordat ze minder spierweefsel hebben. Dus dat het klinische beeld minder duidelijk is en niet opvalt.
Zie je nu over de jaren, hè? Je zei net al, je hebt heel veel ervaring als anesthesioloog. En ook binnen de maligne hypotermie. Zie je nu over de jaren tijd dat de incidentie ook afneemt door betere screening, door minder dampvormige anesthetica enzovoort enzovoort? Of is dat eigenlijk een getal wat vrij gelijk blijft?
Ja, het blijft zeldzaam. Maar ik heb wel de indruk dat het minder voorkomt, ja. Ja. In het begin werden we zo'n 5-6 keer per jaar gebeld dat er een casus gaande was. En nu is dat nog hooguit 2 tot 3 keer per jaar.
Oké, ja. Okay. Ja. Dus dat, halvering zo ongeveer.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Oké. Okay. Hey, en als we dan kijken naar maligne hypotermie aan zich als ziektebeeld, is er ook een bepaalde definitie waaraan maligne hypotermie dan moet voldoen? Of is het meer een klinisch beeld wat vrij interpretabel is? Is het te definiëren binnen een aantal zinnen?
Ja, ik kan een definitie geven. Het is een farmacogenetische aandoening, maar het klinische beeld is heel variabel. Maar er moeten wel twee kenmerken zijn in dat klinische beeld. Ten eerste moet er een hypermetabolisme zijn. Dus de patiënt onder narcose moet tachycard zijn, moet een hoog CO2-productie hebben, kan eventueel een hogere temperatuur krijgen. En er moet een spierbeeld zijn. Dus de patiënt moet op basis van de uitlokkende medicijnen ofwel een rigiditeit van de masseter krijgen, met name als ze succinylcholine hebben gehad, of ze moeten algemene rigiditeit krijgen. Dus dat er echt geklaagd wordt door de chirurg, zo van, wat zijn die spieren hard?
Mm-hmm.
Ja. En dan kun je naar de hand natuurlijk het CK-stijging zien. Of als er tijdens de anesthesie helemaal niks opvalt, dat de patiënt terugkomt, dat hij niet meer plast of dat hij cola-kleurige urine plast.
Ja, ja, oké. Okay.
Dus die twee aspecten, hypermetabolisme en een spierfenomeen, moeten erbij.
Die moeten samen zijn.
Ja,
ja, oké. Okay. Je noemde net al de twee grote uitlokkende factoren bij de anesthesie, zeg ik succinylcholine en dampvormige anesthetica, die gehalogeneerd zijn. Die gebruiken natuurlijk steeds minder. Maar wat is nu eigenlijk de pathofysiologie dan, dat die twee groepen medicatie nu een maligne hypotermie kunnen ontlokken?
Ja, dat is terug te voeren op zeg maar de oorzaak van maligne hypotermie. Die ligt in de spieren, in de skeletspieren. Daar vindt de overdracht plaats tussen de elektrische signaal van de hersenen naar het uiteindelijke samentrekken. Daartussen zitten een aantal eiwitten, calciumkanalen, die zorgen voor het overgeven van dat signaal. En een van die eiwitten, de renin-receptor, een calciumkanaal, is gemuteerd door dus de genetische aandoening, genetische achtergrond, waardoor dat eiwit niet goed werkt. Het is een calciumpomp die normaal even open gaat na polarisatie en weer sluit. En onder invloed van anesthetica blijft dat eiwit, die pomp, de calciumpomp, blijft openstaan, waardoor je calciummetabolisme in de skeletspiercel verstoord raakt, dat er heel veel calcium in de spier blijft. Dus in plaats van even een contractie en weer een relaxatie, blijf je een aanhoudende contractie krijgen en ontstaat er een contractuur. Dat is dus dat spierfenomeen, mm-hmm. zei. Dat gaat over in een hypometabolisme, omdat het natuurlijk heel veel energie vraagt, waarbij het klinische beeld duidelijk wordt. Dus dat de pathofysiologie ligt echt in de spieren en de oorzaak daarvan is een genetische afwijking in het renin-gen. Mm-hmm. Het gen wat de blauwdruk is van de renin-receptor.
Ja, en is het dan zo op het moment dat je de toediening van het middel stopt, dan stopt ook de spierrigiditeit? Of heeft dat toch nog dan een langer effect dan op celniveau?
Ja, ja, ja. Het zal verminderen, maar echt stoppen van het vrijmaken van calcium, dus echt stoppen of het laten dalen van de calciumconcentratie in de cel, dat gebeurt als die calciumpomp, als de calciumkanaal weer gesloten wordt. En dat gebeurt door dantrolene. Dantrolene is een medicijn wat echt het proces stopt. En als je de dampvormige anesthetica stopt, tuurlijk, dan valt je trigger weg en dan zal het ook wel verminderen. Maar wil je het klinische beeld echt snel behandelen, dan moet je dantrolene geven.
Ja, precies. En Tsuya, die maligne hypotermie zie je natuurlijk op de OK, omdat je bepaalde signalen krijgt. Hij zag naar de in die casus. Maar wat is nu de typische klinische presentatie op een OK dan? Die spierrigiditeit, die ga je natuurlijk niet meteen opmerken. Wat merk je nu aan zo'n patiënt, als die onder narcose is, waarbij eigenlijk rode vlaggen moeten zijn van, hey, volgens mij klopt het niet helemaal.
Ik denk dat Mark dat eigenlijk ook al net verteld heeft.
Ja. Ja.
Het niet-pluisgevoel, ook vanuit de chirurgie.
Mm-hmm.
Van, oh ja, de spier is hard. Maar ook de tekenen van onze anesthesie, dat de CO2 blijft stijgen, de temperatuur blijft stijgen. Bij de inleiding, als er sux is gebruikt, hè, de masseter reflex,
Ja, ik denk dat het eerste wat ons opvalt is die tachycardie.
Ja.
Het hypermetabolisme. En dan ga je een beetje fentanyl bijgeven. Dan ga je de anders wat verdiepen. Ja. Hè, want dan denk je van, nou, ze is of hij is te licht. Maar tachycardie is denk ik het eerst opvallende. En daarna inderdaad, wat Julie zegt, stijgt het CO2. Ga je je beademing aanpassen. En dan denk je, het stijgt nog verder. Nou, en dan begint de chirurg te klagen. En dan moet het echt wel duidelijk zijn. En moet je eigenlijk je protocol uit de kast gaan.
Ja, je komt eigenlijk steeds meer in die fuik eigenlijk terecht. Hè, lijkt het wel. Ja, je gaat dingen die je heel vaak ziet, ga je proberen aan te passen. Hè. Is het pijn? Is het de behandelingsmachine die misschien nog wat fine-tuning nodig heeft? En uiteindelijk als het opstapelt, dan denk je nou, volgens mij zitten we hier toch tegen, maar ligt niemand er meer aan te kijken.
Ja, maar dat is ook de manier waarop we, denk ik, ons vak uitoefenen. Dat we altijd bezig zijn, misschien niet op de voorgrond, maar altijd een beetje een differentiaal diagnose aan maken. Zo van, wat is hier aan de hand? Hè? En je hebt zelf ook al, noemde je al, nou ja, zou de beademingsmachine niet goed zijn? Heeft de patiënt koorts waardoor hij een hypermetabolisme heeft? Is hij niet diep genoeg? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste drie factoren waar je nou ja, eerst aan moet twijfelen voordat je aan malignipotomie denkt.
Ja.
En dan heb je daarnaast natuurlijk nog een aantal wat exotische diagnoses als een thyreotoxicose of carcinoïd syndroom of een pheochromocytoom. Dat kan ook allemaal. Ja. Maar onvoldoende anesthesie, een infectie, onderliggende infectie, dat zijn eigenlijk haperingen van je beademingsmachine of gewoon een foute luchtweg. Om dat eerst te corrigeren en aan te denken voordat het maligne hypertermie is. Ja.
Ik heb zelf niet eerder een casus gehad. Maar wat wij qua verwijzing ook doorkrijgen is inderdaad de verdenking van maligne hypertermie door een van de net bovengenoemde kenmerken.
Mm-hmm.
Maar ook door verwijzing die we krijgen zijn families die bekend zijn met maligne hypertermie. En er zijn patiënten die ook eerder narcose hebben gekregen, waarbij de reactie niet zo intens is. Die hebben narcose gekregen met inhalatieanesthetica, waarbij misschien de reactie wat mild is geweest.
Ja, precies. Ja. En dat komt allemaal naar jullie centrum toe, om dan te kijken of dat dan wel of niet, of er wel of geen sprake is van maligne hypertermie.
Zeker. Ja. Wij hebben hier in Nijmegen een hele grote familie dossiers. Waarbij de maligne hypertermie bekend is. Maar ook nieuwe casussen worden gediagnosticeerd.
Mm-hmm. Ja. Als we even teruggaan naar die operatiekamer. Hè. Wat Mark net al heel terecht zei. Je gaat natuurlijk je differentiaal diagnose af. Hè, van meest waarschijnlijk naar steeds minder. Maar op een gegeven moment heb je dan een patiënt die inderdaad een spierrigiditeit heeft. CO2 stijgt, temperatuur stijgt door. Je hebt alles afgestreept. En eigenlijk begin je dan een beetje te denken aan maligne hypertermie. Ga je dan gewoon blind dantrolene geven om te kijken, misschien werkt het. Wat zou dan je volgende stap moeten zijn? Want ja, als het hoger op je lijstje komt, ga je het dan blind behandelen en kijken of iemand reageert op de dantrolene, of wat is dan de beste manier om het aan te pakken?
Ja. De beste manier is als je eraan denkt en als er andere dingen zijn uitgesloten, om meteen volledig het protocol te gaan uitvoeren.
Ja.
Dus dat betekent dat je inderdaad de dantrolene binnen laat komen. Van tevoren natuurlijk om hulp hebt geroepen. Want een behandeling met dantrolene en een MA-patiënt is heel belangrijk dat je hulptroepen hebt. Je moet je operateur informeren dat er iets aan de hand is. Dat hij ook even kijkt of hij even kan stoppen. Of in ieder geval ook weet dat er een noodsituatie aan de hand is. En dan ga je het protocol uitvoeren. Dan stop je natuurlijk de uitlokkende medicatie. Als het de damp is, dan vervang je dat door propofol, door Tiva. Mm-hmm. Die gaat de patiënt koelen. Eigenlijk, in het verleden zei ze, oh, dan ga je met ijswater en blaas spoelen en dat soort dingen. Dat geeft een hele hoop troep op de OK. Dat moet je niet doen. Je moet er een berghugger. Oppervlaktekoeling is eigenlijk het belangrijkste. Dus de patiënt blootleggen en een berghugger proberen daarmee te koelen. En onderwijl zo snel mogelijk die dantrolene toevoegen.
Mm-hmm.
Toedienen. En de startdosering is 2 tot 2,5 milligram per kilogram. En je zult daarop, als het echt de MH is, al toch al wel wat klinisch herstel zien.
Mm-hmm.
Maar eer je dat hebt opgelost, toegediend, dan ben je toch vaak alweer 20 minuten, een half uur verder. Ondanks dat je 4, 5 man op elkaar hebt om je te helpen. En die tijd kan het toch behoorlijk snel slechter gaan. Hè? Want door die enorme contractuur krijg je het vrijzetten van kalium in de circulatie, waarbij je hartritmestoornissen kunt krijgen. Dus het kan echt heel snel, ik zal niet zeggen slecht aflopen, maar snel verslechteren.
Het wordt heel snel multi-orgaan eigenlijk. Hè? Het gaat overal zijn werking en zijn complicaties geven.
Ja. Klopt. Het skeletspierstelsel is 40%, 45% van je lichaam. Dat staat in een hoge versnelling. En als je daar niet weet af te remmen, dan geeft dat op een gegeven moment problemen in het hele lichaam.
Mm-hmm.
Die andere tekenen, dus zeg maar nierproblemen, eventueel gedysmeerde stollingsproblemen of cerebrale problemen, is natuurlijk iets van de uren daarna. Maar vroeg proberen het proces te stoppen. Dat is het allerbelangrijkste van maligne hypertermie. Om complicaties op lange termijn te voorkomen.
Ja. En je noemde net al het uitlokkende middel stoppen. Als het een tamvormig anestheticum is. Heeft het dan nog zin om, als je propofol bent overgestapt, om high flow proberen je systeem al uit te wassen. Om zoveel mogelijk tamvormig anestheticum eruit te krijgen. Of heeft dat eigenlijk weinig zin.
Nee.
Mijn eerste reflexen zijn 15 liter, alles eruit proberen te blazen.
Hele goede reflex. Ja. Zo snel mogelijk hoge zuurstoffractie, hoge flow beademen. Want het lichaam heeft ook veel zuurstof nodig natuurlijk.
Mm-hmm.
En op die manier die sevofluraan of het damvormig anestheticum uitwassen. Wat tegenwoordig ook kan, er zijn geactiveerde koolstoffilters. En die zijn zeer efficiënt als je die in huis hebt om in het systeem te zetten. Op de in- en uitgaande poot van het systeem. En die filteren eigenlijk alle sevofluraan eruit.
Okay.
Dus met een hoge flow en die koolstoffilters, geactiveerde koolstoffilters, heb je binnen een aantal minuten eigenlijk het sevofluraan uit het systeem.
Ja, oké. Nu heb je natuurlijk verschillende gradaties van je maligne hypertermie. Tjuja zei ook al, het kan soms ook zijn dat je een doorverwijzing krijgt bij een familielid waarbij het wel meeviel. Ik las ook dat je wel vaker ziet dat het pas postoperatief begint te spelen. Dat het soms een delay kan geven voordat je echt symptomen krijgt. Hoe zou je dat kunnen verklaren? Wat is dan het mechanisme? Dat ik denk, als je dan vorm anesthetica geeft en dat op celniveau gaat die calciumkanalen gaan hun ding doen. Waarom kan het dan pas zoveel later dan zijn effect geven?
Ja, dat kan. Dat effect dat is er dan wel geweest, maar dat is niet opgemerkt. Hè? Doordat je inderdaad je anesthesie verdiept hebt, denk ik dat je bijvoorbeeld het hypermetabolisme minder zichtbaar hebt gemaakt. Maar dat proces dat gaat dan wel door. Dus dat spierverval gaat door, die contractuur en het spierletsel gaat door. En daardoor zie je inderdaad dat, bij wijze van spreken, dat je denkt van de anesthesie is goed gegaan. De patiënt heeft misschien een beetje hoge temperatuur. Ik noem maar iets, 38 graden. Maar er is verder eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. En die blijkt dan de dag na de hand een CK van 50 of 60.000 te hebben. De verklaring daarvoor is dat, zeker omdat succinylcholine minder gebruikt wordt, dat het klinisch beeld minder fulminant is, zoals het dan heet. Dus veel minder duidelijk is. Maar wel aangezet is en doorgaat. Als de operatie klaar is, de sevofluraan gaat uit, dan zal dat minder worden. Maar het kwaad is dan al wel geschied.
Ja. En kun je dan stellen dat in het geval van dat het pas postoperatief optreedt, dat dat vaker is bij mensen die minder spiermassa hebben, oudere mensen?
Ja.
Of is daar eigenlijk geen relatie te trekken met de bouw van de patiënt?
Ja, dat is een factor, inderdaad. Daarom, wat ik al eerder zei, zien we het weinig bij oudere mensen. En wat ook een factor is of patiënten van tevoren al in een soort hogere versnelling zaten, als ze dus al een hypermetabolisme hebben. We zien ook vaker maligne hypertermie patiënten bij een appendicitis. En dat komt omdat ze koorts hebben, dat er dus al sprake is van hypermetabolisme, dat er al een verhoogde vraag is. En dan daarbij een trigger anesthesie bij dus een genetische aanleg. Dat maakt dat het klinische beeld heel duidelijk wordt.
Mm-hmm.
Dus die die zeg maar preset is ook heel belangrijk. Daarom mensen die van tevoren gesport hadden of iets anders hebben gedaan en met een gebroken arm of heup naar het ziekenhuis komen en snel geopereerd worden. Ook daar geldt dat het vaker wordt gezien, wordt opgemerkt dat het klinische beeld ernstig is.
Mm-hmm. Oké, okay, ja, duidelijk. Zeg Tjuja, als zo iemand nu een event heeft gehad wat lijkt op malignie hypotomie of iemand reageert op de dantrolene, uiteindelijk worden ze dan doorgestuurd hier naar het Canisius. Waar beginnen jullie dan met uitzoeken, uitpluizen, diagnostiek? Hoe verloopt dat proces hier dan?
Eerst de vraag of maligne hypotomie in de familie voorkomt.
Mm-hmm.
Dat is heel belangrijk, want we hebben, wat ik al zei, families dossiers hier die bekend zijn met maligne hypotomie. En daarna kun je een clinical score natuurlijk ook bij de casus richten om te kijken hoe is het ook heel erg verdacht voor een maligne hypotomie. We vragen de patiënt ook of zij klachten hebben, zoals de spierkrampen in het dagelijks leven bij sporten. Dat zit ook natuurlijk in de clinical score classificatie. En daarna kunnen we genoom DNA diagnostiek doen bij ze.
Mm-hmm.
Door de samenwerking met het Europees Maligne Hypotomie Centrum zijn er heel veel pathogene varianten van de RER1-gen. En dan kan je door middel van DNA-onderzoek, wat relatief makkelijk is, hè, met bloed, kan je al kijken of de patiënt een bekende mutatie heeft daarin.
Oké. Okay. En dat gaat dan naar het Europees Centrum toe? Of kan dat hier gewoon in huis worden getest?
Ze kunnen naar ons, ze worden dus doorverwezen naar ons, waarbij we dus met hun contact opnemen. En dan kunnen wij de bloedaanvragen, doen wij de bloedaanvragen. De bloedaanvragen gaat naar Radboud MC. Daar hebben wij dus samenwerking mee met de klinisch genetica en ook met de neurologie. En daar wordt dus de onderzoek gedaan en wij krijgen de uitslag. En dat duurt ongeveer 4 tot 6 weken. En als we die uitslagen hebben, dan gaan we kijken of we nog verder onderzoek moeten doen.
Mm-hmm. En waar is dat dan afhankelijk van of je nog verder onderzoek moet doen?
Nou ja, afhankelijk van de uitslag.
Ja. Maar ik kan me voorstellen, als jij genetisch hebt aangetoond dat iemand dat gen heeft, dan is het toch case closed of ga je dan toch nog verder kijken?
Nou ja, het is een autosomaal dominante overerving, de maligne hypotermie. Dus dan als het bij de persoon aangetoond is, dan ga je kijken of die ook nog kinderen heeft. Ja, want dan hebben ze 50% overerving. En dan kan daar ook nog verder bloedonderzoek worden gedaan. En afhankelijk van die onderzoeken is het advies of verder onderzoek doen.
Oké, okay, ja. En dat verdere onderzoek is dan spiertesten?
Als het negatief is, het is geen pathogene variant uit het bloedonderzoek gekomen, dan kunnen we inderdaad een spierbelastingstest doen.
Oké, okay, en hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, dat is een behoorlijk invasief onderzoek natuurlijk. Hè. De in vitro contractuurtest is ergens in 1985 ontwikkeld en die is verder verfijnd. Inmiddels doen we die in de hele wereld eigenlijk hetzelfde. En dat betekent dat er een klein stukje spier uit het bovenbeen wordt gesneden door de chirurg of door ons. Soms doen we dat ook zelf. En dat stukje spier, dat houden we 4-5 uur in leven op het laboratorium hier in het CWZ. En dat stellen we, geven we eigenlijk, onderzoeken we door het bloot te stellen aan uitlokkende medicatie. 7-fluoraan, dat gebruiken we eigenlijk niet, maar we gebruiken wel een voorloper daarvan, halotaan, omdat daar de test mee ontwikkeld is. En succinogoline kunnen we niet geven, want dan is de spier die trekt samen en die is kapot natuurlijk in het laboratorium, zo moet ik het zeggen. Dus we geven cafeïne. Dat is ook een stimulator van de renodine receptor. En samen met die twee medicijnen, halotaan en cafeïne, hebben we een soort drempelwaarde die we internationaal hebben afgesproken, boven of onder er geen contractuur op mag treden. Dus als we in het laboratorium dat spiertje zien samentrekken onder die drempelwaarde, dan is de patiënt positief.
Oké. Okay.
Nou ja, goed. De chirurg sluit intussen de wond, want het is altijd toch een wond van 1 centimeter of 5, 6. En je moet het vergelijken met een spierscheur, zeg ik altijd tegen de patiënt. Dus die zijn er echt wel een aantal dagen Hebben ze er last van.
Mm.
En echt hervatten van werk en sport intensief. Dat kan pas na 4 weken. Dus het is nogal wat om dat onderzoek te doen.
Redelijk invasief dus.
Behoorlijk.
Ja.
Dus dat genetisch onderzoek is veel makkelijker. Een beetje bloed afnemen en onderzoeken. Maar ja, wat jullie al zei, de moeilijkheid daarbij is dat het nog wel aangetoond moet worden dat het ook echt een uitlokkende mutatie is. Want de renininereceptor is een eiwit, een van de grootste in ons lichaam. Dus het gen is ook heel groot. Er zijn inmiddels bijna 500 veranderingen, variaties in dat gen gezien, gevonden bij mensen met verdenking malignhypertermie of een andere spierziekte. Maar daarvan zijn er eigenlijk pas 50, dus pas 10% bewezen dat ze causaal zijn. Dus dat ze echt de oorzaak van die mutatie, van die verandering, een malignhypertermie reactie kan geven. Dus als we een van die 50 bij die mensen vinden, dan zijn we klaar. Mm-hmm. Dan kunnen we inderdaad daar op de rest van de familie onderzoeken. Maar vinden we een andere, dan zullen we toch de spiertest moeten
doen. Precies, en ik neem aan dat die database dus nog altijd in aanvulling is. In de zin van, hè, als er een negatieve genetische test is en iemand heeft wel een positieve in vitro contractuurtest, dat je dan kunt zeggen van oké, nou, dat is dus blijkbaar toch een van diegenen wat misschien toch nog niet bekend is dat die maligne hypertermie uitlokt.
Klopt, ja, heel goed. Want maligne hypertermie is ook maar voor 70% gekoppeld aan de renodinereceptor, aan het renodine gen, zo moet ik het zeggen. Daaraan gekoppeld, nog weer een technisch verhaaltje, is de dihydropyridine receptor, een ander calciumkanaal. En ook daar kunnen genetische veranderingen in zijn die maligne hypertermie kunnen geven. Dus die andere 30% van de families die overblijft na genetisch onderzoek, waarbij we dus niks vinden in de renodinine receptor of de genetici niks vinden in de renodine receptor, en die wel een positieve test hebben, spiertest, die hebben maligne hypertermie, maar een andere oorzaak dan het renodinegen.
Ja.
En daar komen we wel achter hoor, in de komende 20, 30 jaar. Maar voorlopig...
Dus dat gaat Chuya dan...
Dat gaat Chuya allemaal uitzoeken. Ja.
Nou, met de Europese samenwerking.
Ja.
Nee. Maar jij vanuit Nederland.
Nee, dat klopt. We hebben echt een hele goede intensieve samenwerking met collega's in Europa, Australië, Zuid-Amerika. Noord-Amerika heeft een eigen groep. Maar de Europese groep, aangevuld met Australië, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, is eigenlijk nog de meest actieve, wetenschappelijk actieve groep. En nou ja, we wisselen bloed, soms zelfs spierweefsel, bevroren spierweefsel uit, om te proberen die causaliteit te onderzoeken.
Ja, zo mooi. Ja, nu hoor je ook wel eens vaker dat mensen zeggen, als je bepaalde spierziektes hebt, dan heb je ook een hogere kans op maligne hypertermie. Is daar nu echt een verband tussen te trekken?
Ja, dat is eigenlijk maar met één groep spieraandoeningen. Dat zijn echt de spieraandoeningen die ook veroorzaakt worden door veranderingen van het renodinegen. Hmm. En dat is central core disease, is daar eigenlijk de enige die daarvan overblijft. En vroeger dachten we dat ook de patiëntjes met de ziekte van Becker of de ziekte van Duchenne, maar die hebben een hele andere genetische oorzaak. Dus die staan echt los van maligne hypertermie. Kunnen wel een klinisch beeld geven hoor, wat vergelijkbaar is met een MA-reactie. Maar dat noemen we dan een anesthesie-geïnduceerde rhabdomyolyse. Dus AIR is tegenwoordig de term die we gebruiken daarvoor. Dus nou ja, complicaties tijdens anesthesie bij spierzieke patiënten. En dat is geen maligne hypertermie meer.
Nee.
Dus dat hebben we met name door de achterliggende genetische achtergrond aardig kunnen scheiden van elkaar.
Ja.
Het is wel zo dat natuurlijk patiënten met spieraandoeningen meer risico lopen op complicaties van anesthesie. Ja, van oudsher ligt dat ook dicht bij ons. Dus daar hebben we zeker ook wel de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan. En richtlijnen voor geschreven, richtlijnen ontwikkeld zelfs. Dat doen we samen met de neurologen, de spierdeskundigen in het Radboud Ziekenhuis. En van daaruit ook Europees. Dus hebben we afspraken gemaakt, of in ieder geval zoveel literatuur verzameld, dat we die richtlijnen hebben kunnen opstellen over anesthesie bij spierziekte.
Ja, mooi. Tjuja, ja, ik hoorde jou net bij de diagnostiek vertellen over die scorelijst en zo. wat net een beetje bij mij in gedachten kwam, was Mark die zei, hè, die in vitro contractuurtest, dat doen jullie met cafeïne. Toen dacht ik, ja, cafeïne, koffie. Is het nu ook zo dat iemand met een belichte hypertermie, als die dan overmatig veel koffie zou drinken, dat je dan uiteindelijk toch een soort van uitlokking kunt krijgen?
Corrigeer mij, Mark, maar de onderzoeken waar bij de IVCT, dus de contractuurtest, zien we inderdaad ook met hoge doseringen cafeïne dat er altijd wel een reactie is. Maar heel veel koffieadvies weet ik niet wat we daarin moeten geven aan de
patiënt. Want dat zou natuurlijk dramatisch zijn als een anesthesioloog bekend is met wellicht hypertermie. Hè? Want wij zijn toch wel het koffiedrinkende specialisme, zeggen ze altijd.
Ja, zeker, zeker. Heerlijk. Nee. De hoeveelheid cafeïne die wij gebruiken in het lab, waar we dus de test mee doen, die komt ongeveer overeen met 4000 koppen koffie. Oh, ja. Dus als zo'n patiënt inderdaad dat weet weg te werken, dan zal er misschien
dat er eerder gebeuren. Andere problemen optreden.
Ja, zeker. Okay, ja. Nee, dus die concentraties zijn zo veel.
Heel goed. Ja. Zeg, als dan uiteindelijk dan wellicht hypertermie is aangetoond bij een patiënt en die komt bij mij op de operatiekamer en eigenlijk in het preoperatieve gesprek wordt al gezegd, ja dokter, ik ben in het kanisjes geweest, ik heb wellicht hypertermie. Wat is dan aan te raden om preoperatief nog allemaal voor te bereiden, te doen, voordat diegene bij mij op de operatietafel ligt?
Wij hebben hier de protocol van de maligne hypertermie. Dus als het kan, de andere anesthesietechniek dan algeheel voor te stellen. Dus de voorkeur gaat uit naar een plexus of een spinaal indien mogelijk. Maar als de patiënt, als de patiënt dat niet wil, of als het niet mogelijk is door een operatie aan de buik of aan de borst bijvoorbeeld, dan zal het advies zijn om trigger-free anesthesie te geven. Mm-hmm. Trigger-free, ja, dat is dus de TIVA, waarbij veilig anesthesie kan worden gegeven. Sux wordt dan niet gegeven. Ja. En ook je beademingsmachine moet je natuurlijk ook, vrij van de
voorbereiding.
Ja, inhalatie anesthetica.
Ja, en hoe ver moet je dat dan doorvoeren? Is dat nieuwe slangen op het beademingstoestel is voldoende? Of moet je dan dat apparaat toch nog verder schoon krijgen van dan vormige anesthetica?
Nou, die voorbereidingsmaatregelen die zijn eigenlijk voor iedere machine net even weer wat anders. Mm-hmm. Het is sowieso verstandig om de patiënt natuurlijk als eerste te plannen, dat je de tijd hebt om het voor te bereiden. En voorheen werd gezegd, nou, dan moest je de hele nacht de machine laten blazen. Dat hoeft echt niet. Het komt er overheen als je alle, door de verschillende producenten aangeraden maatregelen volgt, dat je als je een half uur met een flow van 10 liter zo'n machine flusht, dat voldoende is. En dan natuurlijk nadat je de verdampers eraf hebt gehaald en het beademingssysteem hebt vervangen, dan is dat voldoende om alle sporen eruit te halen. En het is ook echt niet zo dat iemand van een molecuul 7-fluoraan een MH-reactie krijgt. Zeker niet, nee. Want wat bijvoorbeeld ook wel eens gedacht werd, is dat je MH-patiënten niet op de verkoever mocht leggen, omdat daar natuurlijk dampen worden uitgeademd.
Ja.
Nou, dat is ook weerlegd. Die concentratie is zo laag dat geen kwaad kan. En het is ook zo dat bijvoorbeeld MH-patiënten of MH-individuen best anesthesist kunnen worden of anesthesiemedewerker. Er is nog nooit een casus in de wereld geweest van een professional MH-patiënt die een MH-reactie heeft gekregen. Nou, zonder dat ze anesthesie heeft gekregen natuurlijk. Ja. Maar ja. Dus dat is veilig. Overigens, deze richtlijnen staan allemaal bij ons op de site. We hebben de emhg.org website. En daar staan alle adviezen, richtlijnen, up-to-date op hoe je een apparaat moet voorbereiden. Hoe je zo'n patiënt die de volgende dag op je programma staat, het beste anesthesie kunt geven.
Mm-hmm.
Dus die adviezen, je mag ons altijd bellen, zeker. En dan verwijzen wij vaak naar de website. Als je het nog een keer wil nalezen.
Ik zal hem ook in de show notes zetten.
Ja,
de podcast kan iedereen het zien. Ja. Dus eigenlijk preoperatief ga je dus met die patiënt in gesprek om het te hebben over de anesthesietechniek. Ja, wat jij al zei, Tjuja, liefste inderdaad trigger-free, TIVA of loco-regionaal, als het kan. intraoperatief dus ervoor zorgen dat het liefste patiënt als eerste op de OK is, als eerste patiënt gepland staat en dus de machine volledig schoon proberen te krijgen. Zijn er nog andere dingen waar ik intraoperatief op moet letten? Of zijn dat eigenlijk de hoofdpunten?
Wij zitten na te denken natuurlijk.
Ja.
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 Ik denk dat je gewoon normaal moet doen. Je normale monitoring, zoals je dat altijd doet. Misschien uitgebreid met de temperatuur als je dat niet standaard doet.
Mm-hmm.
Maar met algeheel anesthesie en CO2-meting is op zich voldoende.
Ja.
Mocht je toch twijfelen, en dan wil ik misschien wel even terugkomen op die clinical grading scale die wij gebruiken als we de patiënten aangemeld krijgen, is als je twijfelt, neem ook gewoon bloed af. Hè. Kijk 4-5 uur na de operatie wat het CK is. Want dat is toch echt ook wel een belangrijk teken van, nou ja, dat spierfenomeen, een bewijs dat het maligne hypertermie is geweest. En bijvoorbeeld niet een virale infect wat die patiënt van tevoren had, waardoor je een hypermetabolisme hebt. Dus als patiënten naar ons verwezen worden, dan hebben we dat het liefste met zoveel mogelijk klinische parameters en labuitslagen.
Dus ook de anesthesieverslagen, als het al een keer heeft opgetreden.
Precies, ja. Ja. Daar kunnen we echt een goede inschatting maken met die clinical grading scale. Maar we zijn daarbij afhankelijk van de aanwezige gegevens.
Mm-hmm.
En die zijn altijd te weinig. Dus je hebt altijd een onderscore als je die clinical grading scale doet. Maar is zeker bruikbaar. En om een indicatie van zo'n invasief onderzoek als een spiertest is te maken, ja, moet je gewoon een harde diagnose hebben, een harde verdenking, zo moet ik zeggen.
Ja.
Ja, dus okay. Een beetje lab afnemen naar de hand en nog eens kijken, nog eens de temperatuur meten. Postoperatief wordt dat gelukkig in alle verkoevenkamers gedaan als onderdeel van je kwaliteitsmanagement tegenwoordig. En dat helpt ons, want ja, we krijgen ook patiënten aangemeld. Zo van, ja, oma is 20 jaar geleden tijdens anesthesie overleden. Nou, daar is niks meer van terug te vinden. Dus daar kunnen we echt geen clinical grading scale van opstellen. En dan zullen we vaak moeten zeggen, ja, daar komen we niet meer achter. Maar als u, als dochter van of als kleindochter van oma het wil weten, ja, dan kunnen we niks anders dan u testen. Of de tussenliggende persoon, hè, de vader van mm-hmm. de patiënt of moeder van de patiënt testen. Maar dat komt dan door gebrek aan informatie uit het verleden.
Ja, ja. Nou ja, een mooie aanvulling. Postoperatief dan. Jullie zeiden al, kan gewoon prima op de verkoever bij damp uitademende andere patiënten. Ja, mij lijkt het postoperatief dat je ook voor de rest nergens rekening dan mee hoeft te houden. Behalve het advies geven geen 4000 koppen koffie dan drinken. Maar voor de rest is het eigenlijk, als de intraoperatief goed is gelopen, heb ik weinig kans dat er achteraf nog wat optreedt.
Klopt. En ja, nogmaals, patiënten zijn dan eigenlijk gerustgesteld. Vaak ook ouders van kinderen natuurlijk, als het allemaal goed is gegaan.
Ja.
Want soms krijgen we toch echt ook nog wel mensen of van bij ons bekende families die in Groningen wonen, die toch hier graag geopereerd willen worden. Omdat ze, nou ja, vertrouwd zijn hier. Ze zijn hier zelf getest, positief getest. En als er dan iets met hun kinderen is, dan probeer ik dat echt uit te leggen en in hun eigen stad te laten opereren. Maar als ze toch graag hier geopereerd willen worden, dan opereren we hier de kinderen en geven we gewoon netjes narcose.
Mm-hmm.
En als ze dan gezien hebben dat het allemaal goed gaat, als je de juiste voorzorgsmaatregelen treft, dan zijn ze overtuigd, dan zijn ze blij. En nou ja, ook voor de toekomst of voor andere kinderen kunnen ze dan natuurlijk in hun eigen stad of land geopereerd worden.
Ja, oké. Okay. Ik denk dat we het redelijk rond hebben. Ik weet niet of er nog aanvullingen zijn. Dat jullie dingen die nog besproken moeten worden.
Ja, we kunnen hier nog heel lang over praten.
Ja, dat mag van mij.
En dus dit is echt, denk ik, het belangrijkste.
Mm-hmm.
Wat er de laatste jaren heel erg is bijgekomen, waar we veel vragen over krijgen, is over dagelijks leven van MH-patiënten en hun klachten. Nou, daar is een collega van ons, Luc van der Besselaar, die is nu in opleiding in het Radboud Ziekenhuis, is daar onderzoek naar aan het doen. En die zal dat volgend jaar afronden met een promotie. Om die klachten in beeld te brengen en duidelijker te zijn.
Mm-hmm.
En de mensen daarover kunnen adviseren hoe ze daarmee om moeten gaan.
Ja.
Dus, want er zijn toch wel ongeveer 10-20% van de MH-patiënten hebben ook in het dagelijks leven klachten. En dan hebben ze geen spierziekte of spieraandoening, maar wel klachten van hun spieren.
Dus dan gaat het over spierkrampen bij sporten, zoals Tjuja al zei.
Ja.
Of in rust ook.
Ja, klopt. Ja. En dat brengt me meteen bij een andere groep patiënten, echt spierzieke patiënten, met een afwijking in het trienodinegen, die we vaak nu doorverwezen krijgen van de neurologen vanuit heel Nederland. Zo van, ja, ik heb hier een patiënt met een RER1 gerelateerde spieraandoening, zoals het dan heet. Mm-hmm. Heeft hij ook een verhoogd risico op maligne hypothermie? En dan kunnen wij eigenlijk niet anders doen dan een IVCT bij die patiënt, om dat risico uit te sluiten. Gelukkig gebeurt dat in 90% van de gevallen. Maar 10% heeft ook inderdaad een positieve spiertest.
Ja.
En dan gaan we dus verder. Want die variant die spierziekte veroorzaakt, is waarschijnlijk dus ook een veroorzaker van maligne hypothermie. Maar dan moet dan weer vervolg wetenschappelijk onderzoek doen om die variant ook echt in het rijtje op te nemen van diagnostische mutaties, van diagnostische causale mutaties.
Ja, precies. Ja.
Dus zo komen we verder. Ook met behulp van de neurologen die patiënten naar ons verwijzen. Ja.
Maar eigenlijk blijft het een ziektebeeld wat nog heel veel ontdekkingen kan gaan opleveren, toch? Dit is nog een grijs gebied zo nu en dan, genetisch gezien. Maar ook wat de relatie is met andere spierziektes.
Zeker. Ja. En ook de relatie met andere hitte-gerelateerde aandoeningen.
Ja.
Ook de militairen die onder warme omstandigheden in de problemen komen. Marathonlopers, waarbij de afgelopen jaren heel veel aandacht is besteed die in de problemen komen. Ook bij die patiënten bleken bij genetisch onderzoek veranderingen in het renodine-gen.
Mm-hmm.
Dus dat fenomeen, die aansturing van de spieren door die calciumpompen, dat kan op meerdere manieren verstoord raken, maar het heeft toch ook met elkaar te maken.
En zeker.
Dan is het aan ons, Julia en mij, om onze collega's, jullie, te helpen met het verduidelijken of die patiënt die bijvoorbeeld in de problemen is gekomen bij de marathon, of die veilig anesthesie kan geven, krijgen, ja of nee.
Ik denk dat we allemaal heel blij mee zijn met jullie. Zeg, wat zijn nu de hoofdpunten die luisteraars moeten meenemen over maligne hypothermie? Wat zijn nu echt de 3-4 topics van dit moet je nu meenemen in je dagelijkse praktijk?
Nou, ik zal de eerste twee noemen, dan mag je weer de derde. ik denk dat het heel belangrijk is om goed op te blijven letten. En als je twijfelt, als je dus een combinatie hebt van een tachycardie bij een hoog CO2 en je hebt even een paar dingen uitgesloten, dat je gewoon dantrolen moet geven in het kader van het protocol. Het protocol volledig uit gaan voeren, kan geen kwaad. Je patiënt kun je er alleen maar mee helpen. Eigenlijk geen kwaad mee doen, want dantrolen is geen schadelijke stof. Koelen is niet schadelijk voor de patiënten. Dus je helpt, denk ik, zo'n patiënt en later zijn familie natuurlijk, maar door echt serieus het protocol toe te passen. En daarbij is het belangrijk dat je het af en toe een keer oefent, met elkaar doorneemt of het nog klopt. En dat je genoeg dantrolen in huis hebt. Dus
dat ook.
Ja, controleer dat samen met je ziekenhuisapotheker. Ook daar is een richtlijn voor geschreven vorig jaar. Hoeveel dantrolen je op voorraad moet hebben. En zeker met bijvoorbeeld de zwaardere patiënt die we tegenwoordig hebben, moet je echt je voorraad aanpassen.
Mm-hmm.
En alleen maar natuurlijk als je damvormige anesthetica en succinylcholine gebruikt. Als je dat nooit gebruikt, dan hoef je het niet in huis te hebben.
Nee.
Maar ik denk dat het hele mooie middelen zijn die wij ook gewoon in ons palet moeten houden. Goede anesthetica, dus ook succinylcholine. Ondanks dat denk ik, goed is dat we dat minder zijn gaan gebruiken. Maar het is nog steeds een heel betrouwbaar, goed middel. Dus als je het gebruikt en als je gebruik maakt van damvormige anesthetica, moet je voldoende dantrolen in huis hebben.
Ja. Ja, en dan het laatste punt voor Chuya dan.
Zoals we dat altijd zeggen, Mark, hè? Netjes narcose geven.
Ja.
Ik heb eigenlijk geen toevoegingen daarin dat opzicht. Ik vind het nog steeds een boeiende aandoening. Het is de enige aandoening die door de anesthesie veroorzaakt kan worden. Dat blijf ik altijd benadrukken. Gelukkig is het zeldzaam. Maar de aandacht daarvoor is door jou nu hier aangescherpt. Dus dank daarvoor.
Goed. Ja, dan wil ik jullie bedanken voor dit verhaal. En de luisteraars bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.